Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 14, vers 5 uit de bundel Weerklank. O Heere, toon uw macht aan Israël. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook u die thuis meeluistert, een gezegende dienst.
Ook deze avond belijden we dat we onze hulp verwachten van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze levende Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Paulus schrijft, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend worden gemaakt. Wij vervolgen de dienst en zingen uit Psalm 30 de eerste drie verzen. En nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we uit dezelfde psalm de verzen 7 en 8. Wij willen vanavond ons geloof belijden met woorden uit een van de leerboeken van de kerk. Liever gezegd uit het troostboek van de kerk, de Heidelbergse catechismus. En wel zondag 17. Er wordt vandaag de dag heel vaak de vraag gesteld, als het om geloven in God gaat, wat heb je daar nou aan? Wat koop je daar nou voor? En we denken dat dat een moderne vraag is, maar dat is een vraag die eigenlijk al eeuwen oud is. Want de opstellers van de catechismus hebben die vraag ook gesteld, verschillende keren. Zeker ook als het ging om de heilsfeiten. Zo wordt in zondag 17 de vraag gesteld, welk nut heeft de opstanding van Christus nu voor ons? En de getrooste christen, iemand die zich door het geloof het eigendom van de Heer Jezus mag weten, want die is in de catechismus aan het woord, die getrooste christen die belijdt, in de eerste plaats heeft Christus door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. In de tweede plaats worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En in de derde plaats is de opstanding van Christus voor ons een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Dat geloven wij. Amen. Wij samen om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van de Schriften. Levende Heer Jezus, op deze zondag Rogate hebt u ons voor de tweede keer samengeroepen en samengebracht hier in de kerk vanochtend. En we mogen in praktijk brengen wat u onszelf hebt gezegd, vraagt. U hebt ons voorgehouden dat we u, Vader, in de naam van uw Zoon alles mogen bidden en dat u ons ook zult geven waar we u om bidden. En daarom komen we met vrijmoedigheid tot u, ook deze zondagavond. En we bidden u of u in de opening van de schriften die van uw getuigen tot ons spreken wilt. Wil met uw opstandingskracht levende heiland in ons midden aanwezig zijn en uw vernieuwend werk verrichten. Wil ons te midden van zoveel verwarring en onzekerheid, waardoor het dagelijks bestaan wordt gestempeld, uitzicht geven op uw toekomst die u ons in het vooruitzicht stelt. Maak ons tot opstandingsgemeente die levend uit uw opstandingskracht op zal staan tot een nieuw leven. Verlos ons van onze opstandigheid en van onze wereldgelijkvormigheid. Wil door uw woord en door uw geest ons leven veranderen en vernieuwen zo dat we aan u gelijkvormig in het leven mogen staan en door het leven mogen gaan op weg naar de volmaaktheid van uw rijk. Wil zo tot ons spreken, zoals we hier samen mogen zijn in de kerk. En zoals we via de moderne communicatiemiddelen thuis met elkaar verbonden mogen zijn. Spreek ons aan en raak ons aan, ouderen en jongeren. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Amen. Ter inleiding op de lezingen uit de schrift zingen wij nu uit Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. We lezen vanavond een tweetal gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 37, de eerste 10 versen. En in aansluiting daarop zingen wij uit de bundel Weerklank, lied 212, de versen 1 tot en met 4 eens, als de bazuinen klinken. De eerste lezing is Ezechiël 37. De hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette me neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en ik trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Hier eindigt de eerste lezing. Wij lezen vervolgens het Paasevangelie, zoals ons dat is overgeleverd door de apostel Paulus in zijn bekende 1 Korinthe 15, de versen 35 tot en met 44. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 115 het laatste vers in het stille graf: zingt niemands Heerenlof. 1 Korinthe 15, vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van de mensen is verschillend. En het vlees van de dieren is verschillend en dat van de vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Hier eindigt de lezing uit de Schriften. Wij zijn gelukkige mensen dat wij deze woorden van God ontvangen hebben. Nog gelukkiger zijn we wanneer we ze geloven en er in geloof ook uit leven. In de verkondiging willen we ons vanavond met name door dit gedeelte uit 1 Korinthe 15 laten leiden. En ik zet een streep onder vers 35. Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? En het thema voor de verkondiging is paasverwachting op de begraafplaats. Zingen wij nu Psalm 115, vers 9. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklanklied 178, Jezus leeft en ik met hem. Bezoek aan de graven. Gemeente van onze levende heiland Jezus Christus. Er zijn heel wat mensen die met regelmaat van de klok naar de begraafplaats gaan. Gewoon om het graf te bezoeken van vader of moeder, man of vrouw, zoon of dochter, broer of zus. Ze zorgen ervoor dat het graf er netjes verzorgd bij ligt, verwijderen het onkruid, poetsen als dat nodig mocht zijn de steen schoon, zetten er verse bloemen neer en staan verder gewoon een poosje bij de laatste rustplaats van de geliefde wat te mijmeren. En op die manier worden de herinneringen aan het verleden levend gehouden. Ze willen en kunnen niet vergeten welke rol de overledene heeft gespeeld in hun leven. En daar is uiteraard helemaal niks mis mee. Wij hebben nogal eens de neiging om gauw en gemakkelijk te vergeten wat geweest is. En daarom is het ook goed dat er momenten zijn waarop we het verleden weer in herinnering roepen. Zoals we dat ook afgelopen week op de avond van de 4e mei hebben gedaan. Door allen te herdenken, gedenken die in de Tweede Wereldoorlog en tijdens allerlei andere vredesmissies daarna hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van land en volk, voor een vreedzamer samenleving, ook op tal van andere plaatsen in de wereld. En er zijn ook afgelopen week weer stille tochten gehouden. En er zijn kransen gelegd op erebegraafplaatsen en bij oorlogsmonumenten. Opdat we niet zullen vergeten. Bezoek aan de graven. Nou, je zou kunnen zeggen dat functioneert op precies dezelfde manier als de dodenherdenking op de avond van de 4e mei. Op de geboortedag of op de sterfdag, op vaderdag of moederdag worden de graven bezocht. Maar ja, er zijn ook nabestaanden die er wekelijks of zelfs dagelijks komen. Het maakt deel uit van de verwerking van een rouwproces. En het lijkt bij bepaalde mensen een leven lang te duren. Bezoek aan de graven. Nu kan ik me voorstellen dat iemand bij zichzelf denkt, ja, maar is dat eigenlijk niet zoiets als jezelf telkens opnieuw pijn doen? Worden op deze manier de wonden die misschien net wat aan het helen waren, weer niet opengehaald? En een ander die zegt misschien wel, ja, dan moet je goed luisteren. Wat vind je nou als je bij zo'n graf staat? Toch niks? Kun je dan maar niet veel beter wegblijven? Nou ja, daar zal ieder weer anders over denken natuurlijk. En ik denk ook, gemeente, dat we elkaar daarin vrij moeten laten. Maar toch is het helemaal zo vreemd nog niet om van tijd tot tijd de begraafplaats te bezoeken. Nee, niet alleen maar om herinneringen op te halen en om alleen maar stil te staan bij het verleden. Niet alleen maar om te genieten van de rust die er doorgaans heerst op een begraafplaats. En om de op veel plaatsen toch ook wel parkachtige aanleg te bewonderen. Maar bezoek aan de begraafplaats juist om je op de plaats van de vergankelijkheid te laten troosten door de verwachting die je juist daar mag hebben. Want met de kerk der eeuwen belijden we immers dat wij in het aangezicht van de dood geloven in de wederopstanding van het lichaam. En met Pasen in de rug is er alle reden om niet bij de pakken te gaan neerzitten en niet alleen maar te jeremiëren. Want de levende heiland verzekert ons, zoals ik ben opgestaan uit de doden, zo zult ook u eenmaal opstaan. En daarom, gemeente, er is ook alle reden om op de begraafplaats, terwijl je staat bij een open graf, op verhoogde toon te gaan zingen.
Op een of andere manier had dat kereltje van een jaar of twee, drie dat als geen ander heel goed begrepen. Zijn moeder, die op vrij jonge leeftijd weduwe geworden was, bezocht met haar vier kinderen het graf van haar man en van hun vader. En de jongste van het viertal, dat ventje van een jaar of twee, drie, zat nog in de buggy. En op het moment waarop de moeder het graf verliet, zich omkeerde om weer naar huis te gaan, begon dat kereltje spontaan te zingen. En je zult het niet geloven, weet u wat hij zong? Lang zal die leven in de gloria. Had hij, zo klein als die was, en zonder precies te weten wat hij deed, daarmee niet exact verwoord wat wij mogen geloven van de doden die in de Here sterven. Nee, ze mogen niet lang, maar ze mogen juist eeuwig leven in Gods gloria. Dat is de paasverwachting die we op de begraafplaats bij open en gesloten graven mogen hebben. De rijen met graven vormen geen teken van een voorbijgegaan verleden alleen. Maar die rijen met graven willen ons ook wijzen op wat ons te wachten staat in de toekomst van God. Op de jongste dag, wanneer Christus komt, zullen bij het klinken van de bazuinen de graven opengaan, bezongen het, en de doden op gaan staan. Ja, je hebt gelijk, dat is onvoorstelbaar. Dat kunnen wij met ons kleine mensenverstand gewoon niet bevatten. En vooralsnog zien we daar ook helemaal niks van. We zien alleen maar het tegenovergestelde. En het is dan ook geen wonder dat die paasverwachting allerlei vragen oproept. Wij geven ons echt niet 1, 2, 3 gewonnen. We zijn nieuwsgierig en we willen graag het hoe en het wat weten. Een lichaam dat in de aarde of in de oven van het crematorium of op de zeebodem tot ontbinding is overgegaan. Hoe zal dat ooit weer kunnen opstaan? Weet u, daar kun je uren met elkaar of van gedachten wisselen. En daar kun je allemaal zo je eigen voorstelling van maken. Maar dan nog krijg je geen antwoord naar de vraag over het hoe en het wat. We lazen vanavond niet voor niets dat machtige visioen over die vallei vol dorre doodsbeenderen dat Ezechiël te zien kreeg. Mensenkind, zegt de Heere tegen hem, mensenkind, zullen deze beenderen weer tot leven komen? Nou, menselijk gesproken is dat natuurlijk onmogelijk. Alleen Ezechiël beseft maar al te goed dat hij te maken heeft met de Allerhoogste. Hij die hemel en aarde uit niets tevoorschijn geroepen heeft. Hij die leven heeft gewekt midden in de chaos. En daarom kan Ezechiël niet anders dan ootmoedig belijden, Heere, Heere, U weet het. Hij kan niet anders dan het helemaal aan God overlaten. Paasverwachting op een begraafplaats. Menselijk geredeneerd en volgens de wetten van de logica een onmogelijke zaak. Zo redeneerde men ook in Korinthe. In die Griekse havenstad stak men zijn mening beslist niet onder stoelen of banken. Alles wat het menselijk verstand niet te begrijpen, niet te verklaren was, daar zette men bij voorbaat grote vraagtekens bij. En dat werd bestempeld als dwaasheid. En dan moet je niet denken dat dat domme jongens waren die in Korinthe van zich lieten horen. Wat ze beweerden, daar hadden ze goed over nagedacht. En daar waren ze volkomen zeker van. Maar ja, wat door die Paulus werd beweerd, daar kon je dat toch niet van zeggen. Die Paulus die heeft het nota bene over de opstanding van de doden. Ja, over lichamelijke opstanding. Nou ja, dat wilde er bij hen al helemaal niet in. Laat hij dat dan maar eens uitleggen. Laat hij dat maar eens verklaren. Laat hij dat maar eens bewijzen. En ze maken het Paulus behoorlijk lastig en leggen hem het vuur na aan de schenen. Maar Paulus laat zich door al die kritische vragen en door al dat verbale geweld niet van de geloofswijs brengen. Hij sluit er zich niet voor af. Hij doet niet alsof hij ze gewoon negeert en niet hoort. Hij bestempelt ze niet als lastig en dwars. Hij zegt niet, het is jullie naar de bol geslagen met al die wetenschap en al die wijsheid van jullie. Paulus is een goed en wijs pastor. Hij sluit oren en ogen niet voor de kritische kanttekeningen die worden gemaakt. Maar hij neemt al die vragen die op hem afkomen bloedserieus. Gaat erop in. En hij geeft antwoord op de gestelde vragen naar het hoe en wat van de lichamelijke opstanding. En dan moet u niet denken dat ze in Korinthe helemaal niet in de opstanding geloofden, want dat deden ze juist wel. Er was in Korinthe zelfs een stroming die van mening was dat de definitieve heil al in dit leven present was. En dat wordt dan met een wat moeilijk woord wel genoemd, pneumatologisch enthousiasme. Nou, je hoort er het woord pneuma in, je hoort er het woord geest in. En het enthousiasme, dat wil eigenlijk zeggen, hè, het in God zijn, het vol van God zijn. Men meende dan ook dat de opstanding van de doden niet maar toekomstmuziek was, maar geestelijke realiteit reeds op dit moment. En dan, ja, dan is het niet moeilijk om de lijnen naar vandaag de dag door te trekken. Want datzelfde wordt beweerd ook in evangelische kringen. Waarbij de nadruk komt te liggen op de volmaaktheid die we nu al hebben. We leven als het ware constant op een roze wolk. Maar Paulus legt daarentegen sterke nadruk op de gebrokenheid van het aardse bestaan. En hij zegt dat het heil iets toekomstigs is en dat het lichaam ook aan de opstanding deel heeft. Het hoe en het wat, dat is en blijft ten diepste een zaak die voor ons verborgen is. Dat is iets wat zich buiten ons gezichtsveld voltrekt en wat we met het blote oog onmogelijk kunnen waarnemen. Zoals de opstanding van Christus heeft plaatsgevonden in het donker van het graf, zonder dat daar een mensenkind bij aanwezig was, zonder dat dat op de camera's kon worden vastgelegd. Zo zal het ook gaan met de opstanding van het lichaam. De levende zelf zal met zijn machtswoord ook ons eens weer tot leven roepen, wakker roepen uit de slaap van de dood. En nogmaals, over het hoe en het wat, daar kunnen we slechts naar gissen. Precies zoals die twee monniken hun leven lang hadden gedaan. Ze hadden samen heel wat uren gedebatteerd over de vraag hoe het in het hiernamaals zou zijn. En ze beleven het hoe goed ze verder ook met elkaar waren, maar ze bleven het hun leven lang fundamenteel oneens over die vraag. Tot het moment aanbrak dat een van de twee ging hemelen. Zo wordt dat genoemd, hè, in Romeinse kringen. En toen liet hij zijn confrater die op aarde was achtergebleven weten hoe de hemelse werkelijkheid was. En hij had daar niet veel woorden voor nodig, precies geteld slechts twee. En uiteraard was zijn boodschap gesteld in het Latijn. Weet u hoe die luidde? Hoe de hemelse heerlijkheid was? Totaliter aliter. En je hoort de woorden totaal anders. Begrijpelijk, want wij kunnen er ons geen voorstelling van maken. Al ons denken en spreken, ook over de opstanding van het lichaam, is niet anders dan rupsend filosofie over vlinderheerlijkheid. Die lelijke kokon van een rups, die groeit uit tot een schitterende vlinder. Zo zal het ook zijn bij de opstanding van het lichaam. Lopend over een begraafplaats, kijkend naar al die graven die gedolven zijn en waar de lichamen van geliefden in zijn neergelegd, gaat het je duizelen. Zal hier weer sprake zijn van nieuw leven? Zal dat lichaam dat zo afschuwelijk was toegetakeld en dat zo misvormd en gehandicapt was, werkelijk opstaan? Je kunt het toch amper geloven dat het zal gebeuren. Het is helemaal niet vreemd dat je er allerlei vragen over gaat stellen. Hoe zal dat plaatsvinden en met wat voor lichaam zal het gezien worden? En dan in één keer lijkt Paulus verschrikkelijk uit zijn slof te schieten als er zulke vragen worden gesteld, want hij noemt iemand die zich met zulke vragen bezighoudt dwaas. En als wij dat woord dwaas horen, dan heeft dat in onze ogen iets van vreemd, gek, niet goed bij je verstand zijn. Maar die betekenis geeft Paulus er niet aan. Hij heeft dat woord dwaas en dwaasheid al eerder laten vallen in zijn brief aan de Korintiërs, namelijk in verband met het kruis van Christus. Dat kruis van Christus is voor Grieken immers een dwaasheid, heeft hij gezegd. En daarmee wordt bedoeld, het past niet in de schema's van het Griekse denken, in de logica, in de systematische doordenking van de dingen. Nou, dat klopt, zegt Paulus. Waar jullie je mee bezighouden, is mensenwerk. Daarom ook dwaas. Jullie beperken je tot menselijke wetten en regels op grond waarvan je alles meent te kunnen begrijpen en verklaren. En jullie denken dat dat de hoogste vorm van wijsheid is. Maar in de ogen van God de Eeuwige is het niets meer en niets minder dan dwaasheid. Want als je geen rekening houdt met God en waar Hij toe in staat is, dan loop je vast in het leven. En dan staar je inderdaad blind op de harde werkelijkheid van het graniet van grafstenen. Hoe zei die psalmist het ook alweer? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, dat is dwaas. En dan zeg je alleen maar ironisch, sarcastisch, hoe kan dat nou opgewekt worden? Nou, zegt Paulus, mag ik toch een poging wagen om het je duidelijk te maken? Want ik geloof in de levende die bij machte is om ons werkelijk eenmaal op te wekken uit de graven. De levende geeft ons paasverwachting op de begraafplaats bij open en gesloten graven. Hoe en wat? Nou, dat is zijn mysterie, waar ik alleen maar in geloof op hopen mag. Maar, zegt Paulus, al is en blijft het dan een goddelijk mysterie, je kunt er natuurlijk wel iets over zeggen. Want de begraafplaats is niets anders dan de dodenakker waarin we onze geliefden zaaien. En de begraafplaats wordt ook niet voor niets genoemd de kerkhof. De hof die in het verleden ook om de kerk heen lag en waarin de christelijke gemeente haar doden ter ruste heeft gelegd. Ze worden in de aarde gezaaid met het oog op de grote morgen van de oogst. En een mens die op een kerkhof begraven wordt, is meer en anders dan gras dat verdort. We hebben vanavond ook die psalm gezongen, psalm 103, niet voor niets natuurlijk. Die spreekt over gelijk het gras is ons kortstondig leven. Of in de nieuwe berijming, de mens is aan het sterven prijsgegeven, gelijk het gras kortstondig is zijn leven. En dat is een psalm die heel vaak wordt geciteerd, misschien ook wel gezongen op begrafenissen. Waardoor de nadruk gelegd wil worden op de betrekkelijkheid en de kortheid van ons zijn op aarde. Maar de dood is het einde niet, gemeente. Er wordt op de begraafplaats geen definitieve punt gezet. En er moet niet worden geconcludeerd dat het voorgoed voorbij is. Er mag juist een komma worden gezet, of zo u wilt, een dubbele punt. Wordt vervolgd. op grond van de opstanding van Christus op de paasmorgen hebben we nog heel wat te verwachten. Het lichaam wordt gezaaid in de dodenakker. En dat gebeurt niet voor niets, dat heeft maar één doel, de oogst. En het is dan ook niet een droefgeestig gebeuren, waarbij alleen maar sprake is van verdriet en tranen. En begrijp me alsjeblieft goed, dat betekent beslist niet dat je je verdriet maar moet verdringen en dat je je tranen maar moet wegslikken. Want daar is ook in de Bijbel altijd weer volop ruimte voor. En lees ik ook niet van Jezus dat hij weende toen hij stond bij het graf van zijn vriend Lazarus. Maar als er niet meer is dan alleen maar tranen, en als er alleen maar nadruk komt te liggen op de vergankelijkheid van het bestaan, dan leven we ver beneden de maat van het evangelie. En dan leven we beslist niet vanuit de opstandingskracht van onze heiland. Hebben wat dat betreft onze voorouders het niet goed begrepen, hoe rooms ze toen ook waren, toen ze hun doden in de kerk hebben begraven. En dan nog het liefst zo dicht mogelijk bij het altaar, bij de plaats van de verzoening. Want juist daardoor is er immers hoop en verwachting. Het heil gaat dwars door de dood heen. Het lichaam wordt gezaaid in de aarde. Is dat iets om treurig van te worden? Nou, heb je ooit wel eens een boer gezien die steen en been klaagde als die de akker op kon gaan om te zaaien? En word je er zelf depressief van als je in je tuintje de pootaardappels weer in de grond kunt stoppen en de slaapplantjes kunt poten? En zeg je, als je de bloembollen in de grond gestopt hebt, ja, dit is nou het einde. Nou, je zult zeggen van, even normaal doen. Tuurlijk zeg je dat niet. Je bent om te beginnen verschrikkelijk blij dat je doen kunt en je ziet vol verwachting uit naar het moment waarop de eerste tekenen van het nieuwe leven weer uit de grond tevoorschijn komen. En je verlangt ernaar dat je je eerste aardappelen weer kunt rooien en je eerste sla weer kunt eten. Want zaaien en poten doe je niet maar voor de aardigheid als tijdverdrijf, maar dat doe je altijd met het oog op de oogst. En dat groeiproces, dat is iets wat ons begrip ver te boven gaat. En wat we, zoals dat in de diepte van de donkere aarde plaatsvindt, via afsterving onmogelijk kunnen volgen. Dat is het werk van onze schepper, die aan elk zaadje een eigen vorm en een eigen lichaam geeft. Je zou het soms niet zeggen dat uit een heel klein beukennootje een enorme beukenboom groeit. En aan een zaadje kun je evenmin zien wat voor prachtige bloem er uit de voorschijn kan komen. We kunnen op een gegeven moment alleen maar het resultaat bewonderen en ervan genieten. En de ene keer valt de oogst mee en de andere keer valt die tegen. Nou, zegt Paulus, de begraafplaats, de kerkhof, de dodenakker is de plaats waar we vol hoop en verwachting onze gestorven geliefden mogen zaaien in de aarde. En waar ook mijn lichaam eenmaal gezaaid zal worden. Ook mijn dode lichaam zal in de grafkuil als een zaad in de akker worden gezaaid. En de graankorrel die sterft, alleen maar om vrucht te dragen. Als we zo onze doden begraven en als we zo eenmaal zelf gezaaid worden in de akker, mogen we dwars door onze tranen heen al bij voorbaat glimlachen. Hoe zei die liedzanger het ook alweer? Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En was het daarom niet dat destijds de begrafenis van prinses Wilhelmina geen somber gebeuren was, maar de witte kleding die gedragen werd, had iets van een feest. En bij de begrafenis van prinses Juliana droegen haar dochters eveneens witte kleding. Hoeveel pijn het ook doet om afscheid te moeten nemen van geliefden. En al sta je met tranen in de ogen, er mag op de begraafplaats altijd sprake zijn van paasverwachting. Er mag alzaaiend op verhoogde toon gezongen worden van hem die de eersteling is van hen die ontslapen zijn. En zoals hij is opgewekt, zullen ook wij eenmaal door hem worden gewekt. En zullen we als rijpe vruchten van de oogst worden binnengedragen in zijn schuur, het vaderhuis Gods. Had dat kereltje van een jaar of 2, 3 de spijker niet op zijn kop geslagen? Toen hij terugkerend van het graf van zijn papa luid begon te zingen, lang zal die leven in de gloria. Ja, eeuwig zal die leven in Gods gloria. Mijn broeder en zuster, als we daar op een begraafplaats niet van zingen, waar moeten we het dan doen? Het is niet voor niets dat de leden van de broedergemeente in Zeist op de paasmorgen in alle vroegte naar de begraafplaats gaan. Niet om te treuren, niet om klaagliederen aan te heffen, maar om opstandingsliederen ten gehoor te brengen. Om uit te jubelen dat de dood verslagen is en Christus overwinnaar. Ook ons lichaam zal eenmaal worden opgewekt. Hoe dat zal gebeuren en met wat voor lichaam? Ach ja, misschien ben je wel verschrikkelijk teleurgesteld dat je daar nou geen antwoord op krijgt vanavond. Want we willen allemaal het naadje van de kous weten. En we hebben zo allemaal onze twijfels en onze vragen. Een student zei eens, wie is er nou nog zo dwaas om te geloven dat het stof van de doden weer tot leven gebracht kan worden? Ja, wie is er nou zo dwaas om dat te geloven? En de natuurkundige Newton zei toen alleen maar, meneer, heb maar even geduld. En toen de studenten in de collegezaal zaten, liet Newton wat ijzerveilsel brengen. En hij liet dat vermengen met zand en stof. En toen stelde hij aan de studenten die voor hem zaten de vraag, hoe kun je uit dit mengsel het ijzerveilsel weer tevoorschijn laten komen? En het bleef ijzig stil. Toen nam Newton een magneet en hij hield die magneet boven dat mengsel. En er kwam onmiddellijk beweging in de massa. Zoals er onmiddellijk beweging kwam in dat dal vol dorre doodsbeenderen toen Ezechiël profeteerde. Er kwam beweging in die massa van stof en het ijzeren veilsel vloog op de magneet af. En toen zei de natuurkundige Newton, zou hij die aan een dode magneet zo'n kracht kan geven, ook niet in staat zijn een nieuw lichaam te geven aan wat doodstof geworden is? Zou dat wonderlijk zijn voor God de Almachtige? Paulus getuigt met zijn zaailes op de dodenakker dat er voor de levende niets onmogelijk is. Nee, nogmaals, begrijpen kan ik het niet. Bewijzen nog minder. Maar ik geloof dat hij die uit de doden is opgewekt, ook mijn lichaam zal opwekken. En als iemand daarvan overtuigd geweest is, dan was het Luther. Luther kon hele krasse uitspraken doen, dat weet u. En u kent die uitspraak van Luther waarschijnlijk ook wel. Luther zegt op een gegeven moment, het graf is voor mij een slaapkamertje. Ik zal slapen totdat hij komt en aan mijn grafsteen klopt en zegt, dokter Martinus, opstaan. En dan zal ik in een ogenblik opstaan en eeuwig blijde met hem zijn. Bij een andere gelegenheid zei Luther, de doden op de begraafplaats zijn door Jezus makkelijker te wekken dan ik door mijn vrouw wanneer ik in een diepe slaap verzonken ben. Paasverwachting op de begraafplaats. Op de akker van de dood zullen de doden worden wakker geroepen. En ze zullen rij na rij weer op gaan staan. Zo mag een begrafenis, hoe verdrietig die op zich ook is en hoe moeilijk en zwaar een verlies kan zijn, toch ook een voorbode zijn van de oogst die we in het geloof verwachten. Met wat voor lichaam dat zal gebeuren? Nou ja, gemeente, gewoon met het lichaam dat ik nu heb. Toch zal het anders zijn. Het zal verheerlijkt zijn. Gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van mijn heiland. Ik zal mogen delen in de vlinderheerlijkheid die mij wacht. Geen spoor van gebrokenheid zal er meer te bespeuren zijn. Ik zal hem gelijk zijn van wie ik levend en stervend het eigendom mag zijn. Moet je er kind voor zijn? Of moet je er misschien gehandicapt voor zijn om daar zicht op te hebben? Om daar op juichtoon van te zingen en van te spreken, zoals die verstandelijk beperkte zuster. Ik denk dat ik het in het verleden wel vaker gezegd heb hier. Zij had het goed begrepen. Zij wist dat ze anders was dan de andere mensen. En toch getuigde zij. Dan zijn wij niet meer zo. Geen handicap meer, geen beperking meer, geen ongeneeslijke ziekte meer, waardoor dat lichaam wordt geplaagd en afgebroken. Geen dementie, geen MS die het lichaam verminken. Maar volmaakt in en door mijn levende heiland. Paasverwachting op de begraafplaats. Alle reden om met de herrenhutters mee de jubeltoon te laten horen. Om het adventje na te zingen. Eeuwig zullen we leven in Gods gloria. Halleluja. Amen.
Thank you.
Laten wij aan het einde van de zondagse erediensten nu ons avondgebed bidden. Heere, wees Gij onze toevlucht de komende nacht. De morgen die wij ondanks alles verwachten. Hoe kunnen wij gaan slapen als Gij er niet zijt? Gij die ons van het donker en van de wanhoop bevrijdt. Wees Gij onze wijsheid, de rust in ons hart, bevrijding van wat ons ontstelt en verward, de hoop die ons grond geeft als alles verdwijnt, het duister ons aangrijpt, de zon niet meer schijnt. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, een gids die ons voorgaat en nimmer verlaat. De dag loopt ten einde, de nacht is nabij. Wees Gij nu onze toekomst, het duister voorbij. Amen. U mag uw gave geven en wij zingen daarna ons slotlied, Psalm 73, het 12e vers. ontvang de zegen van de Heere onze God en gaat heen in vrede en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de levende Heiland, de liefde van God, onze hemelse Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.